We gaan vandaag de huistafels afwerken. En de huistafels, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt eigenlijk voor de situatie waar Paulus het over heeft in Efeze. Het einde van hoofdstuk 5, het begin van hoofdstuk 6. Daar heeft hij eigenlijk over hoe een familie, hoe een huis met elkaar functioneert. En het gaat eerst over mannen en vrouwen in het huwelijk. Het gaat ook over vaders en kinderen. Dat is opvoeding en de kern van het gezin. Maar het gaat ook over slaven en meesters. En in die tijd was dat eigenlijk heel gewoon dat slaven onderdeel waren van het hele huishoudelijke gebeuren. En daarom dat ook in deze context Paulus ook het over slaven en meesters heeft. Laten we dat stukje even lezen. Efeze 6, vers 5 tot 9. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere, en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch ook dat uw Heer in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Dank u, Heer, dat we uw woord zo mogen open doen en we bidden dat u ons wilt leiden. Heer, dat we mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt en dat we uzelf daarin mogen ontmoeten. En dank u wel dat u ons leidt in alle dingen van het leven. En ook als dit verhaal van slaven en meesters in onze cultuur ver van ons afstaat, willen we toch bidden dat u ons wilt helpen om de toepassing daarvan ook voor onszelf te vinden. Zo leid ons en open onze ogen en onze oren voor wat u zegt. Amen. Nou, de brief aan de Efeziërs, naar schatting, zeg maar een derde van de stad waren eigenlijk slaven. Dat is een gigantisch aantal. Ik heb zitten denken, zoveel als die allemaal tegelijk in opstand komen. Maar dat gebeurde blijkbaar niet, omdat die waren zo onderdeel van wat daar gebeurde. En iedereen legde zich daarbij neer. Het was gewoon zo. Je mag ook begrijpen dat die slaven waren niet allemaal geketend en onder een meester die hen met heel veel autoriteit, negatieve autoriteit, bejegende. Velen, ja, die werkten op het veld of die waren zelfs rentmeesters. Je vindt in het evangelie soms die rentmeesters die eigenlijk dienaren worden genoemd. Als het woordje doulos zit daarachter, dat is slaaf. Nu, ze waren niet allemaal in de geprivilegeerde positie, maar een heleboel waren dat wel. Ze waren onderdeel van de familie en het was eigenlijk onderdeel van het gigantische economische gebeuren. Als je zou zeggen, we schaffen die slavernij daar af, dan viel gewoon alles stil. Dat zou hetzelfde zijn als hier zeggen, alle fabrieken die in België bestaan, alle machines eruit. Nou, dan heb je gewoon niks meer over. Ja, het was dus zo ingekoekt in het systeem, dat niemand eraan dacht om dat op te heffen. En dat als je een poging zou ondernemen om daar tegenin te gaan, ja, dan had je meteen de overheid en bij ons zouden we zeggen de politie en het leger op je dak. Dan werd je meteen een kopje kleiner gemaakt, want dat zou een opstand geweest zijn tegen alles wat zich in de cultuur bewoog. Nou, maar niet alle slaven hadden zo'n geprivilegeerde situatie, hoor. De meester, net als de vaders van de vorige keer, die hadden de macht over leven en dood. De vaders over hun kinderen, maar de meesters ook over hun slaven. En velen werden toch geslagen, in de gevangenis gegooid, verkocht, moesten hard werken. En in een van de beschrijvingen van een Romeinse auteur, daar heeft hij het over landbouwwerktuigen, die hij indeelt in drie klassen. Je hebt werktuigen en voertuigen, dat is de eerste klasse. Je hebt onmondige werktuigen, dat waren de beesten. En dan had je werktuigen die konden spreken. dat waren de slaven. En als die ziek waren, dan moest je er niet te veel tijd en geld aan besteden, want dat was verloren geld. Laat ze maar doodgaan. Zo, dat was de stijl waarin in de Romeinse cultuur met slaven werd omgegaan. Nou, je ziet ook in het Oude Testament die slavernij terugkomen. Maar er zijn wel regels en veiligheden die worden ingebouwd. En eigenlijk was het verboden om iemand tot slaaf te maken. Hè. Als wie een mens ontvoert, of hij hem nu verkocht heeft, of hij hem nog in bezit heeft, moet zeker gedood worden. Ja, dat is een ferme straf, hè, in de rechtspraak van die tijd. Maar in Israël, in het Oude Testament, kon je niet zomaar slaven maken. Ze waren er wel en ze waren ook onderdeel van het systeem. Het was niet verboden om ze te hebben, maar er waren wel regels. En je moest zelfs een slaaf in bescherming nemen als dat nodig was. In Deuteronomium 23 staat bijvoorbeeld: u mag een slaaf die bij zijn meester wegloopt en bij uw redding zoekt, niet aan zijn meester overleveren. Ja, er was bescherming van het leven van een slaaf. En veel van die slaven die konden ja, eigenlijk wat geld verdienen met het werk wat ze deden en zich op termijn vrijkopen. En als ze dat wilden, dan konden ze gaan, maar ze konden zich ook vrijkopen en zeggen, ik blijf in het huis van mijn meester. En dan werd die meester een soort beschermheer van een vrijgelaten slaaf. Nu, dat is niet meer onze tijd. We hebben ook wel de tijd van de slavernij gehad van Afrikaanse mensen die naar Amerika zijn verscheept. Dat ligt achter ons, dat is een ander soort slavernij. Maar ik denk en vrees dat helaas op veel plekken in deze wereld nog altijd slavernij bezig is. Als je aan de traffic ziet, hoe zeg je dat? Ja, trafficking van mensenhandel en alles wat daar aan geld in rondgaat. Ja, dat is gigantisch. En het is opvallend dat in het boek Openbaring, wanneer het oordeel over de zonden van de mensen komt, dat een van de zonden die daar worden genoemd is verkoop van lichamen en van zielen. En dat is wat er in slavernij gebeurt. Mensen worden verkocht, tot geld gemaakt, ingezet en misbruikt ten voordele van ja, een economisch systeem en het eigen belang van mensen. Nou, hoe moet je in zo'n cultuur, waar die slavernij zo overal aanwezig is, als christen leven? En dat is waar Paulus het eigenlijk over heeft. Hoe moeten die slaven en die meesters dan omgaan op een gelovige wijze? Nou, de slaven moeten gehoorzaam zijn, is wat wordt genoemd, en de meesters mogen niet dreigen. Maar wat betekent dat dan? Ik moest hierbij ook denken aan de brief van Paulus aan Filemon. Die moet je eens nalezen in de loop van de komende week. Want Filemon was eigenlijk een weggelopen, was een rijke eigenaar, en die had Onesimus als slaaf, die was weggelopen. Onesimus heeft waarschijnlijk iets, ja, geld gestolen of eigendom en die is er van onder gemuist en die is naar Rome verhuisd. Een grote stad, veel mensen, veel beweging. Hij dacht, daar kan ik onderduiken. Hier gaat niemand mij vinden. Maar Paulus heeft hem gevonden. En Paulus heeft hem het evangelie uitgelegd en is tot geloof gekomen. En Paulus die stelt eigenlijk vast in het hart van Onesimus, jongen, er is echt iets niet in orde. Je bent daar weggelopen van die meester. Je hebt daar dingen gedaan die niet konden. Eigenlijk moet je die relatie herstellen. Maar wat gebeurt als een slaaf teruggaat naar zijn meester? Zeker wanneer hij iets gestolen heeft. Ja, dan heeft hij prijs, hè? Ja. Dus Paulus schrijft een brief naar Filemon. En eigenlijk zegt hij Filemon, die ook een christen geworden was. En hij noemt hem eigenlijk een broeder, hè. Dat hij zegt, jongen, ik weet dat je slaaf is weggelopen, maar hij is ook een broeder geworden. Hij is ook christen geworden. Dus ik stuur hem naar je toe. Hoeveel hij ook wat voor mij betekent, hij hoort eigenlijk bij jou. En dat doet Paulus een oproep om die weggelopen slaaf te ontvangen als een broeder. Dat was een gigantische ommekeer in hoe slaven en meesters in die tijd met elkaar omgingen. Het kon dus ook best zijn dat je slaaf was in een huisgezin en dat je meester en jij als christen naar de gemeente gingen en dat die slaaf oudste was in de gemeente omwille van zijn geestelijke volwassenheid. En dat die meester dus in de gemeente aan de oudste die slaaf was, onderdanig moest zijn. Oh, dat, ik vind dat heel complex om daarin te lijven. En, maar dat is wat het evangelie bewerkt. Het veroorzaakt eigenlijk een vorm van relaties en de mensen kijken ernaar en ze zeggen, dit is niet normaal, dit kan niet. Dit is niet hoe het hoort. Hoe is het mogelijk dat die zo met elkaar optrekken? En we hebben het erover gehad, de heidenen en de joden worden één gemaakt in Christus. Mannen en vrouwen zijn niet verschillend om tot God te naderen, maar ook slaven en meesters niet. En dat is wat Paulus hier probeert te benadrukken. Het valt mij op dat hij niet zegt de slavernij moet worden afgeschaft, maar dat hij eigenlijk zegt, het is goed in eigen hart te kijken. Wat er in je eigen hart gebeurt wanneer je slaaf bent en wanneer je meester bent. Paulus heeft het niet over sociale ongelijkheid. Hij voert geen strijd voor bevrijding van slaven. Hij zegt eigenlijk, slaven en meesters, in Gods ogen zijn jullie gelijk. In de gemeente kan een slaaf oudste zijn. Het probleem is niet de ongelijkheid in de sociale structuur, het probleem is je hart. Het is een geestelijk probleem. En als je met geestelijke ogen kijkt, dan ga je als slaaf gehoorzaam zijn, maar op een andere wijze dan de slaven die Christus niet kennen. En ga je als meester op een andere wijze baas zijn, anders dan degene die Christus niet kennen. Nou, hoe is dat dan anders? Nou, slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven oprecht van hart. Nou, slaven en meesters, ik zou ook zeggen bij uitbreiding, werknemers en werkgevers. Iedereen van ons die gaat werken heeft een baas. Hè? Dus je kan de principes daar ook op toepassen. En vaak ben je in zo'n situatie van baas, werknemer of heer en slaaf, niet in een situatie die je vrijwillig hebt gekozen. Ja, je moet gewoon geld verdienen. En soms pak je gewoon de job die er is. En na een tijd denk je, oh, wat zit ik hier te doen achter dat bureau? Of die slaaf, wat zit ik hier te doen op dat veld? Zou het in Rome niet beter zijn? Dat is wat Onesimus waarschijnlijk heeft gedacht. En Paulus zegt eigenlijk, ja, ik weet dat je daar zit en dat je te maken hebt met heren naar het vlees, noemt hij ze. Dat wil eigenlijk zeggen, in de gebroken wereld, waar de zonde heerst en waar je menselijk gesproken niks te zeggen hebt omdat er een ander mens boven je staat, moet je leren om gehoorzaam te zijn met vrees en beven oprecht van hart. Eigenlijk zegt Paulus, je meester mag dan de controle hebben over je lichaam, of je baas mag wel de controle hebben over je tijd, volgens je contract, zoveel uur per week, en dit is wat je moet doen, klaar. Maar die baas heeft geen controle over je ziel. Dat heb je zelf. De houding waarmee je erin staat, is je eigen houding. En het is goed dat je een houding hebt van gehoorzaamheid, met vrees en beven oprecht van hart. Voor wie moet je bang zijn? Voor wie moeten ze vrezen? Nou, niet voor de meesters. En ook niet voor je baas. Als de Bijbel het heeft over vrezen en beven, vanuit het hart, dan gaat het altijd over vrezen en beven tegenover God. Als u hem, God, als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. 1 Petrus 1, vers 17 en 1 Korinthe 2, vers 8. En ik was bij u in zwakheid, zegt Paulus aan de gemeente van Korinthe, met vrees en veel beven. Kijk, je hebt vrezen en beven onder de tirannie die je onder druk zet, die je eigenlijk misbruikt. Dat is de ene kant van het continuum van de lijn, maar langs de hele andere kant van die lijn is ook vrezen en beven, maar eerder in de zin van respect, ontzag, en het is een veilig gezag waar je onder staat. Maar ik weet niet, als je werk hebt waar jouw baas ergens zit, hè, of langs de tyrannieke kant zit, of langs de veilige kant zit. Maar als het over God gaat, dan gaat het over de veilige kant. En Paulus zegt eigenlijk, als je onder dat gezag staat, vrees en beef voor God. Want dat is een veilige plek om ontzag voor te hebben. Ik moet denken aan Sarah die door Abraham in de harem van een andere werd gezet. En een van de dingen die van haar wordt gezegd, of naar aanleiding van haar wordt gezegd, is vrees niet. Ik denk, die vrouw moet spontaan, menselijk gesproken, gigantisch bang geweest zijn om in een situatie te zitten waarin haar man haar bracht. En toch is er een vorm van wandelen in moeilijke situaties, waardoor je niet bevreesd bent voor mensen, maar als het ware de vrees, het ontzag voor God, jou beschermt voor de miserie die andere mensen jou kunnen aandoen. Want die anderen kunnen wel je lichaam gebruiken, misbruiken, maar ze kunnen wel niet je ziel aantasten. En eigenlijk zegt Paulus, misschien heeft die baas of die meester van jou wel controle over wat je moet doen de hele dag. Maar zorg jij ervoor dat hij geen controle krijgt over je ziel. Bitterheid, wrok, opstandigheid, waar je eigenlijk zelf meer last van hebt dan dat je baas of je meester daar last van heeft. Je maakt eigenlijk je eigen leven daarmee verdrietig en depressief en ongelukkig en stuk. Maar als je beseft dat je een gevangene bent van Christus, dat is hoe Paulus zichzelf noemde, hè, een paar hoofdstukken geleden, dan weet je dat je onder een veilige bescherming zit en dat niemand of niets in staat is om je ziel daaruit weg te roven. En dus, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doet alles tot eer van God. Vrees voor mensen los je het best op met vrees voor God. Dus de vraag is niet of wat je moet doen op je werk altijd plezierig is om te doen. Of je dagelijkse bezigheid je voldoende creativiteit geeft en zelfontplooiing en voldoening in de omgang met andere mensen. De hoofdvraag is eigenlijk, wat is nu de kern van je leven waardoor je Christus kan dienen? En in de kapotte wereld is dat vaak een baan waar je moet geld verdienen en waar je misschien niet zoveel plezier aan beleeft. Of misschien zit je thuis als huismoeder en je denkt, wat zit ik hier hele dagen te doen? Er zijn zoveel andere dingen die ik zou kunnen doen. Nou, het is niet verboden om werk te zoeken en het is ook niet verboden om een ander werk te zoeken. Paulus zegt op een bepaald moment ook de slaven die zich vrij kunnen maken. Doe het. Je moet niet in de slavernij blijven zitten. Als je eruit wil en je hebt de gelegenheid, ga. Maar dat gaan en weg zijn van het onprettige kan eigenlijk alleen maar op een integere wijze als je hart tevredenheid heeft gevonden in het onprettige. En dat is een moeilijke. Want vaak zoeken we andere omstandigheid om de onprettigheid in onze ziel op te lossen en te denken, dan ga ik gelukkiger zijn. Terwijl Paulus zegt, nee, je moet eerst in de situatie waar je zit het geluk vinden om Christus te kennen en als dienstknecht van hem te dienen. Oprecht van hart. Dus het woordje cardia zit daarin, in dat woordje hart. Dus nog een ander woordje hart verderop. En dat is niet cardia, dat is psyche, ziel. Ja, soms gebruik, ja, in het Nederlands is het altijd moeilijk om keuzes te maken welk Nederlands woordje je gebruikt. Maar hier cardia is oprecht van hart in dit geval. Hoe is dat dan oprecht van hart? Nou, niet met ogendienst als mensenbehager, zegt vers 6. Maar als slaven, als dienknechten van Christus. Doe zo van harte de wil van God. Slaven van Christus. Dat is je meester. Het is ook je goede herder. Hou je hoog op Christus, want hij heeft ook zijn oog op jou. Dus doe niet alleen wat je moet doen, menselijk gezien, maar doe het omwille van hem. Je dient niet mensen, je dient Christus in datgene waar je mee bezig bent. In de routine van elke dag. En doe het oprecht van hart. Geen dubbele bodem. Oh, het is zo makkelijk om dubbele bodems te hebben in onze relaties. Pretentie, hypocrisie. Je mag blij zijn dat ik voor u werk, hè? Want ik ben een goeie. Hè? Kijk eens hoe fantastisch ik het doe. Waardeer mij nu maar een beetje. En waarom word ik niet gewaardeerd? Dat zijn eigenlijk dingen die meer de aandacht op jezelf richten dan op datgene wat God je te doen geeft om hem te dienen. Gefleem, huichelarij. Ja. Waarom doen we ons best? En is dat integer? Is onze buitenkant dezelfde als de binnenkant? En wandelen we naar de wil van God niet met oogendienst, schone schijn, om als goede werknemer op te vallen? Op momenten dat de baas kijkt, dan doe je je best. Als hij weg is, dan loop je de kantjes ervan af. Ja, dan ben je eigenlijk bezig, zoals de fariseërs, waarvan de Heer Jezus zegt, ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. En als je God wil eren, dan doe je ook je best als de baas niet kijkt. Je doet het van harte, van binnenuit gemotiveerd. Uit je eigen innerlijk verlangen, omdat je dat zelf wil. Niet omdat het leuk is, maar omdat het het plekje is waar je met hart en ziel Christus mag dienen. Bereidwilligheid vanuit jezelf, voor de glorie van God. Dat is de drive van je leven. Je dient hem en niet mensen. Ik moest hierbij denken aan een vriend in Amerika, waar we een paar keer op bezoek zijn geweest en hun huis staat op een helling. En er loopt water van die helling af en op een bepaald moment was door de waterstroom het fundament van hun huis was weggespoeld. Tenminste, de aarde die eronder zat. En dat huis dreigde te breken. Dus er moest in die tuin gewerkt worden om dat te herstellen, maar er kan geen enkel machine in de tuin, want de helling was te groot. Dus heeft hij met zijn eigen blote handen, of handschoenen, maakt niet uit, is hij in de aarde gaan vroeten met een houweel en een schop en alle, wat een steenachtige grond, heeft hij al die aarde opgeruimd, alle stenen eruit gehaald en is er uren, dagen, maanden mee bezig geweest. En op een bepaald moment zegt hij, chef, als God mij roept om God te dienen door in de aarde te vroeten, dan ga ik dat met veel blijdschap doen. En ik dacht, dat is nu niet de plezierigste manier om God te dienen. Maar hier is iemand die ingenieur is geweest bij Boeing en een van de grootste burgerlijke vliegtuigen heeft meehelpen ontwikkelen. Die is tot geloof gekomen. Hij is dan theologie gaan studeren. En toen we op bezoek bij hem waren, was hij voorganger van een gemeente. En hij vond blijdschap in pik en houweel en stenen en vruchten in de aarde. Dat gebeurt toch continu, dat je eigenlijk zegt, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? Ja, je doet dingen waardoor het voor anderen makkelijker is of mogelijk wordt. En dat is ook wat Christus voor ons heeft gedaan. Hè. Het komt er dus op aan dat we tot die hartsverandering komen. De wereld gaat niet veranderen door politieke bewegingen en ronkende verklaringen van de UNO. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren door een nieuwe politieke beweging. Het gebeurt ook niet door maatschappelijk werk of de psychologie of een andere manier om de dingen te organiseren of te financieren. De miserie in de wereld verandert alleen maar als het evangelie binnenkomt. Christus, wedergeboorte, de nieuwe mens. En dat is eigenlijk wat Paulus in zijn brief probeert te tonen. Hij begint zijn eerste hoofdstukken met te zeggen, besef wie God is en wat je in hem hebt ontvangen. Hoofdstuk 1 tot 3. Ja, dat moet je ondertussen weten. Hè? En vanaf 4 legt hij uit hoe dat werkt. En hij zegt niet eigenlijk, ik zal jullie zeggen, 7 stappen om een goed huwelijk te hebben. Of 3 manieren om een goede werknemer te zijn. Dat zijn allemaal misschien wel interessante dingen om te horen, maar dat zijn maar symptoombestrijdingen. Wanneer die dingen niet uit het hart geboren worden, dan is het een last om te dragen. En Paulus zegt eigenlijk, het moet vanuit je hart gebeuren, oprecht van hart. En dat geldt voor de slaven, maar het geldt ook voor de meesters. Hè? Vers 9. En heren, doe hetzelfde bij hen en laat de dreigen achterwege. De meesters, die worden eigenlijk opgeroepen om hetzelfde te doen. Hè? Die zitten ook in dezelfde positie. Bij de heren is geen aanneming of aanzien des persoons. In welk vers staat dat? Vers 9, ja. Het laatste stukje, hè? Bij hem is geen aanzien des persoons. De rijke wordt niet voorgetrokken op de arme. En de meester niet voorgetrokken op de slaaf. En de mannen worden niet voorgetrokken op de vrouwen. En de joden worden niet voorgetrokken op de heidenen. Als we straks bij de heren zijn, Mireille is daar gekomen, en er was geen kamer om te zeggen, Mireille, ja, jij bent geen oudste geweest in de gemeente, dat kon ook niet, je bent trouwens maar een vrouw. Jij mocht langs daar binnen. En dan komt Paulus, ja, die is al lang binnen, en Paulus wordt met vele gaars ontvangen, want dat is het bij God totaal niet. Ja? Iedereen is even hartelijk welkom, en iedereen wordt op dezelfde manier behandeld. Dus bij God geen aanziens des persoons. Ongeacht je beroep, je rijkdom, je armoede, je positie, je gave, je gezondheid of je gebrek aan gezondheid. Het maakt niet uit wat je was en het maakt niet uit wie je was. Maar als je hem dient, dan is zijn goedheid over jou. Dat is de belofte van dit stukje. Dus meesters, vrees ook, net zoals de slaaf. Wees oprecht, net zoals de slaaf. Handel van harte, net zoals de slaaf. Geen ogendienst, net zoals de slaaf. Dien God. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat u een Heere hebt in de hemelen. Colossense 4, vers 1. En Leviticus 19, vers 13. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen, want die had die centen nodig om te eten te kunnen kopen. Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid en zijn bovenvertrekken met onrecht, die zijn naaste zonder te betalen laat werken en hem zijn loon niet geeft. Jeremia 22, vers 13. Ja, er zijn zoveel van die verzen in de schrift. Dus, van harte, dat is mijn slotgedachte. Eigenlijk wil de Heere weten wat in ons hart is. Wij die de dingen voor ogen zien, de oppervlakkigheid. Hè? Denk maar aan Samuel toen hij na Saul een nieuwe koning ging zalven en al de zonen van Isaïe passeren. En er zijn er, ja, die zal het zijn, want die ziet er goed uit. En Samuel zegt, ja, nee, toch niet. Want de Heere kijkt niet naar wat voor ogen is, hoe knap het ook is, hoe krachtig het er ook uitziet. De Heere ziet het hart aan. En dan uiteindelijk wordt David, die eigenlijk niet meetelde in de rij, toch maar van achter de schapen gehaald. En hij wordt koning. God wil weten wat in ons hart is. En vaak gebruikt hij daarvoor de woestijn van ons leven, bij wijze van spreken. Deuteronomium 8 gaat daarover. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Dat is ook een werkcarrière, hè? 40 jaar moet je tegenwoordig werken, hè? Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat in uw hart is. Je leven toont wat in je hart is. En arglistig is het hart. En wat we nodig hebben is een verandering van hart. Matteüs 15, vers 18. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. Dat is een belangrijke, want dat betekent als we met elkaar gemeente van Christus zijn, dat we hier moeten voor opletten. Dat we de religieuze dingen doen, dat we de liedjes zingen, dat we de Bijbel citeren, dat we evangeliseren, dat we allerlei dingen doen uit verplichting en uit eigen creativiteit en uit christelijke cultuur. De kerken zitten vol met mensen die vanuit christelijke cultuur naar de kerk gaan, maar die geen veranderd hart hebben. En dus is de vraag, is jouw hart veranderd? Maakt Christus echt het verschil in jouw leven? Wat zou er veranderen als je niet meer naar de kerk gaat? Zou je leven er dan anders uitzien? En wat vind je dan in je omgang met God? De bedoeling van Paulus is dus niet om praktische regels te maken van hoe slaven en meesters met elkaar moeten omgaan en andere dingen die we al eerder hebben bekeken. De bedoeling is eigenlijk dat hij ons terugtrekt naar waar zit je hart? Heb je gezien wat er in hoofdstuk 1 en 2 en 3 staat? Want als je dat ziet, dan ga je op een andere manier naar je leven kijken. Want wat ik nu van je vraag, je bent niet in staat om dat te doen. Het is onmenselijk om aan een slaaf te vragen dat hij van harte gehoorzaam is. Het is onmenselijk om aan een vrouw te vragen dat ze van harte onderdanig is aan haar man. En er zijn nog een paar onmenselijkheden. Ja, de enige manier om dat om te draaien is een veranderd hart, waardoor je de schoonheid van God in die dingen gaat zien, omdat je hem lief hebt. Je kan het niet zelf in de praktijk brengen. Je bent een zondaar, je bent slecht en je wil dit niet. Van nature. Maar je bent vergeven en aanvaard en Christus woont in jou. Je bent een nieuwe schepping en de geest van God werkt in jou. En dus leef je enerzijds met de rijkdom van de schatkamer van God die voor je open is gegaan en tegelijkertijd met het besef van je armoede en je onvermogen die je als een bedelaar bij God neerlegt. Zalig de armen van geest, want zij zullen God zien. Dat is de houding. Dat is de nadruk. We veranderen niet omdat wij hard ons best gaan doen om dit allemaal te doen. We veranderen omdat ons hart bij God zit. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat was het liedje van deze morgen, hè? Ja. En we hebben ook gezongen over de Heer Jezus die de voeten van de discipelen wast. Ja. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij was een dienaar, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Maar weet je, ik denk dat hij het leuk vond om te doen. Ik denk dat hij genoot om de voeten te wassen, het werk van een slaaf te doen en zijn discipelen daarmee te dienen. Omdat dat in zijn hart was. Het kruis was zelfs in zijn hart. Als je dat vergelijkt met voeten wassen, dat is hemelsbreed verschil. Maar omdat dat in zijn hart was, kon hij ook van harte de voeten wassen. En de oproep is eigenlijk dat wij navolgers daarin zijn. Hè. Hij deed het omdat hij het zelf wou. Hij had er zin in om zijn liefde te tonen. En daarom tonen ook wij van harte onze dienstbaarheid. Van binnenuit niet afgedwongen, maar omdat we hem kennen en lief hebben. Nieuw hart, nieuwe houding, nieuwe mentaliteit, nieuw leven. Leven niet door ons best te doen, maar leven door wedergeboorte en omgang met hem die het leven is. Daartoe worden we in staat gesteld wanneer we de Heere kennen. En eigenlijk zegt Paulus in zijn beschrijving van de huistafels, als jullie zo op een andere wijze omgaan, als man en vrouw, als ouders en kinderen, als slaven en meesters, dan laat je een indruk na in je omgeving. Dan laat je het beeld van God zien, wat er in zijn hart is. En daar gaan mensen over nadenken.